Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn. Om weer niet naar mij te luisteren, maar naar Gods woord te luisteren. En daar gaat het vooral om. Je mag dan wel praten, maar het gaat om de woorden van God. En het zijn de teksten die ons overtuigen. Ja? En we hebben vandaag weer een onderwerp, het eerste gedeelte, over de goedertierenheid en de strengheid van God. Wil ik eerst bidden voor verlichting op Gods woord. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zitten en dat wij uw geest hebben. Ieder die heeft geloofd in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat hij dat de Christus de verlosser is voor onze zonde, Vader. Op dat moment, Vader, komt uw geest in ons wonen. En die hebben we ook nodig elke dag, Vader, om uit te leven, om doorgeleid te worden. Die ook ons blijdschap geeft, langmoedigheid, maar ook licht op uw woord geeft. En daar willen we ook om vragen nu. Dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden hierop. En dat doen we allemaal natuurlijk in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goedertierenheid. Ja, wat goedertierenheid, hè, is een ander woord voor goedheid. En de strengheid van God. Dat lijken twee tegengestelde. En dat zijn het ook natuurlijk, ja. En we hebben hier een tekst staan in Romeinen 11 vers 22. Waar dat zo samen in één vers staat. En dat is Romeinen 11 vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn. Nou, we weten dat is Israël. Het was zijn volk. En toch de strengheid, hè? Dat is als gevallen. En toen heeft hij ze aan de kant gezet. Tijdelijk dan. Maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult gij ook afgehouden worden. De goede tierenheid over u, dat is dus, over wie zijn dat? Dat zijn wij, de heidenen. Al 2000 jaar lang, hè? 2000 jaar lang is de langmoedigheid en de goede tierenheid van God over ons heidenen. Dus je ziet in het vers de goedheid en de strengheid van God. Nou, we weten allemaal wat goedheid is, ja, maar strengheid, ja, dan gebruiken we dat nog wel in onze taal. Hè? Iemand is streng. Wat bedoel je daar precies mee? Streng, nou, als iemand, ik heb even in het woordenboek gekeken, ook wel de nauwgezet, geen speling toelatend. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Ja, niet te veel, je mag niet te veel zo, een beetje zo, maar zo, streng. Dit is de regel en daar houd ik mij aan vast. En daar wijk ik niet vanaf. En dat is met God zo, ja. Hij is natuurlijk heilig en hij is ook rechtvaardig. Nou, dus, en dat vinden we, ja, die goedheid en de strengheid van God, dat vinden we natuurlijk heel veel in de Bijbel. Ik heb hier een paar teksten staan, bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods, dat is de toorn van God, wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus de toorn van God, en nou moeten we ook even streng worden volgens mij, voor deze dame. Nou ja, of niet, misschien gaat het nog eventjes, of je geeft wat aan. Maar, je ziet, de toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dat is de strengheid van God. De toorn, en wanneer komt de toorn? Over die ongerechtigheid en de goddeloosheid. En dat is, de mensen die houden de waarheid in ongerechtigheid. God heeft zich geopenbaard in de schepping, dat weten wij. En niemand is te verontschuldigen. Niemand. Dus, Men zegt misschien ook wel eens, ja, maar mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, dan nog zijn ze niet te verontschuldigen. Want God heeft zich openbaard in de schepping, dus jij weet dat hij bestaat. Ja? En je weet dat je schuldig tegenover hem staat. Dus dan heb je de verantwoordelijkheid ook om hem te gaan zoeken. En dan zal je hem ook vinden. En wij denken wel eens van, ja, de heidenen, dat is allemaal ver in Afrika, in de boes. Maar wij leven in het midden tussen de heidenen, ja. En het gros stond van de week nog in de krant. Las je dat, het was in de Max, dat blad, dat het onderzoek ook, dat het is het percentage wat aan de kerk ging vroeger was natuurlijk zo hoog, maar wie nu nog zegt in God te geloven, dat is al gehalveerd, en wie dan nog naar een kerk gaat, en dan hebben we het over kerk in zijn algemeenheid, dat is nog laag, dat is echt schrikbarend, dat we in de maatschappij komen, dat zo meteen nog maar heel weinig mensen echt, in God als de schepper erkennen. Zo is de huidige situatie waarin we leven. Nou, die toorn die komt daar dus over. Hè? Maar we zien hier dus, dat is dus die strengheid van God. En maar Romeinen 5 vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus hij is niet gestorven voor rechtvaardige mensen, voor goede mensen. Nee, hij is gestorven voor zondaren, onrechtvaardige mensen. Nou, daar heeft hij dus zijn liefde mee bewezen aan het kruis, ja. En dan zien we ook in Efeze 2, vers 4 en 5. Ik moet steeds harder gaan praten. Net houdt ze de mond dicht. En nu begint ze dus herrie te maken. Of je moet de demper er even op doen. Maar Efeze 2, vers 4 en 5. God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ziet hij dus de toorn van God de ene kant. De strengheid van God. Maar je ziet ook de andere kant de liefde en zijn goedheid. Ja? Want hij is rijk in barmhartigheid. Hoe? Door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Dus hij heeft ons lief gehad. En we zijn uit genade zalig geworden. En dat kan nu door het kruis. Ja? Dus de Bijbel zegt veel over de toorn van God. Absoluut. En toch lees je in de Bijbel ook dat in Johannes zegt hij. God is liefde. Dus hij. Ik denk als je naar andere religies kijkt. Dan hebben ze het over God die doet. Die kan kwade dingen doen en hij kan goede dingen doen. Maar onze God, die doet niet goede dingen. Hij is liefde, ja. Dat is hij. En de wereld spreekt altijd het liefst over. Ja, God is liefde, toch? Maar God is liefde, waarom doet hij dat dan? Ja. Men spreekt natuurlijk heel liever niet over dat andere aspect. Namelijk dat God ook. Ja, toont dat hij een rechtvaardig God is. Dat hij ook een strenge God is. Ja. Want dat doet men natuurlijk liever niet. Hè? Daar praat men liever niet over, over zijn toorn. Men praat altijd over de liefde van God. Maar het gaat niet zonder de rechtvaardigheid van God. En dat was natuurlijk wel, dat weet ik, een probleem. Zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. Want God wil niet dat de mensen verloren gaan, maar dat ze gered worden. Nou, het kruis is daar de oplossing voor. Dus je ziet daar zeg maar de strengheid van God. En je ziet ook de goede tierenheid van God, zie je daarin. En God wordt dus ook in de Bijbel juist heel veel geopenbaard als een heilige en rechtvaardige rechter. Ja? Die dus eigenlijk zegt, verklaart dat elke ongehoorzaamheid en overtreding en rechtvaardige vergelding ontvangen zal. Dat zie je, en Paulus spreekt ook in Romeinen 2 over, dat hij zal in ieder vergelden naar zijn werken. En wij vergaderen toorn, ja, als een schat tot de dag des oordeels. Dus dat gaat komen. Dus hij is een heilige, maar en een rechtvaardige rechter die te alle tijden alle ongehoorzaamheid zal moeten vergelden. En dat was in Hebreeën 2 vers 2. Lees daar ook over de wet. Daar staat natuurlijk een voorbeeld van. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest. Wat is dat woord? Nou, we weten het, vast en zeker, ja. Het zal niet de ene keer wel waar zijn, de andere keer niet. Of je kan een beetje marchanderen. Nee, het is vast. En God had het woord door de engelen gesproken. De wet had hij aan Israël gegeven, ja. De wet. Nou, de wet moet je doen, ook in Nederland. De wet van Nederland moet je gehoorzamen. Je kan niet zeggen, ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Nee, de wet is een vaste regel. Die verandert nooit. De wet van de zwaartekracht zal ook nooit veranderen. Gelukkig niet, anders hadden we een probleem. Ja, met de maan bijvoorbeeld. De zwaartekracht van de maan heeft toch te maken met eb en vloed op de aarde. Stel je voor als die wet een keertje zou veranderen. Nou, dat gaat een keer veranderen als de grote verdrukking er komt. Dan worden de machten en de hemelse krachten zullen allemaal gaan wankelen. En ja, dan krijg je ook inderdaad een probleem hier op aarde. Als die wetmatigheden op een gegeven moment blijken niet meer wetmatig te zijn, maar onderbroken te worden. Dan heb je een probleem. Bij ons ook toch, alles. Als Steven hier geen zwaartekracht zou hebben hier op aarde. Met je werk. Denk maar eens, hoe zou ik dan mijn werk moeten doen? Ja? Dus het is belangrijk dat dat altijd vast is. Nou, de wet van God is ook een vaste regel. Nou, en die heeft hij natuurlijk aan Israël gegeven. En daar staat ook, indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest. En dan, alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Dus als de wet iemand veroordeeld en vergeld, ja. Wat stond er vroeger, dat hoef je hier natuurlijk niet te zeggen, maar wat stond er vroeger op doodslag, moord in Israël onder de wet? Een beetje vergolden, dan ben jij gestenigd, ben je gedood. Dat was een rechtvaardige vergelding. Oogstspel, hetzelfde verhaal. Dat was een rechtvaardige vergelding. En daar zie je, dat is Gods heiligheid en rechtvaardigheid is in die principes van hem, zijn dus in die wet geopenbaard, die hij aan Israël gegeven heeft. Wij zijn niet onder de wet nu, hè, toch? Nee, wij zijn onder de genade. Betekent dat dat dan voor ons allemaal niet meer geldt dan die heilige principes van God? Natuurlijk wel. Alleen het verschil is, Christus aan het kruis heeft het voor ons gedaan. Dus overal waar wij in falen, wij krijgen nog niet bijvoorbeeld de doodstraf of iets dergelijks, maar de genade heerst nu. Christus heeft voor ons de rechtvaardige vergelding op de zonde, heeft hij aan het kruis gedragen. Dat is die strengheid van God. Ja, dus God is aan de ene kant dus die heilige en rechtvaardige God die ook de vergelding uitvoert. Maar hij wordt ook geopenbaard als een barmhartige en gepassioneerde, genadevolle, liefhebbende redder. De God van alle genade, zegt Petrus. Hij is de God van alle genade. En wij hebben genade voor elke omstandigheid in ons leven, zegt Paulus. Voor elke omstandigheid in je leven heb je genade. Hij wil dat iedereen gered wordt. 2 Petrus. Ja, Petrus en Paulus zeggen dat ook allebei, hè? Er is ook natuurlijk helemaal niks veranderd wat dat betreft. Het is echt niet zo dat nu in de bedenende genade, dat wij nu alleen gered worden, ja? Nee. Het is wel Petrus als Paulus die dat zeggen. 2 Petrus 3 vers 9. Wat zegt Petrus daar? De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter. Nou. Maar wat is die? Hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Dus we moeten niet van maken, nou, God wil niet dat mensen verloren gaan, dus worden ze allemaal gered. Nee, omdat hij dat niet wilde, heeft hij juist voorzien dat de mensen redbaar gemaakt worden. Dat ze te redden zijn. Ja? Zonder het kruis hadden we een probleem. Hè? Had iedereen een probleem. Dan waren we allemaal verloren gegaan. Nee, hij wil dat iedereen tot bekering komt. In 1 Timotheüs 2 vers 4, dat is onze apostel die dat dan zegt. Kijk, God, welke wil dat alle mensen zalig worden. Zie? Hij wil dat iedereen gered wordt. Dus ja, we hebben het over de liefde van God. Iedereen kan wel zeggen, ja, maar die liefhebbende God, waarom doet hij dat? Waarom laat hij dat toe, dit en dat? En waarom doet hij er niks aan? Maar het probleem ligt niet wat hier in de wereld gebeurt, want daar gaat hij ook al een keer wat aan doen. Maar het gaat eerst om het probleem bij de mensen. Dat heeft hij weggenomen aan het kruis. Ja, dus hij wil dat iedereen zalig wordt en tot kennis van de waarheid komt. Nou, dat tweede aspect is, dat weten we, dat heeft met de kennis in de verborgenheid te maken. Dus in die zin verschilt Paulus van Petrus. Ja? Paulus zegt, ja, hij wil dat iedereen gered wordt, alle mensen. Het is niet eerst Israël en dan de rest van de wereld, gewoon iedereen. En dat ze tot kennis van de waarheid worden, dat wil zeggen, ja, dat is toch zo, als je tot geloof komt, dat was bij Israël ook zo, dan is het, ja, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, in Israël moesten ze gehoorzamen naar het evangelie van het koninkrijk, de bergreden. Alles wat de Heer Jezus Christus in het evangelie geleerd heeft, en wat je ook in de brieven leest, daarna, 2 Petrus, Johannes, Jacobus, dat lees je daar allemaal. Dat is de wil voor hun. Dat moeten zij tot kennis van die waarheid komen, dus voor de kleine kunnen. Dus in die zin is er een verschil. En voor de ene is de redding waar, voor hier op aarde, voor altijd. En bij ons, bij Paulus, is het redding voor altijd in de hemel. En dat is de kennis, tot de kennis van de waarheid komen voor ons voor vandaag. Dus dat is het enige verschil. Maar God wil dat alle mensen zalig worden en tot die kennis van de waarheid komen. Er is één God en er is ook één middelaar Gods. En de mensen, de mens Christus Jezus. Dus is er ook maar één middelaar. Er is maar één persoon die kan bemiddelen voor ons tussen God, die heilig en rechtvaardig is, die goede tieren is, maar die ook streng is, die ook oordelen zal uitoefenen. Er is maar één die in deze wereld daartussen kan staan om voor ons te bemiddelen. Dus wat je nou ook allemaal ziet natuurlijk in de hele wereld, islam, maar ook het jodendom, elke religie die er is op deze aarde. Als men zegt, ja, we geloven allemaal in één God. Ik was pas bij iemand aan het werk en zijn vrouw die zat bij de Soefi, dat Soefi-tempel in Katwijk daar. En die hebben ook gewoon van alles, uit alles wat genomen. En dat hebben ze bij elkaar, ik zeg maar even in mijn woorden, bij elkaar geharkt. En dan is het, ja, we geloven. In elke religie zit iets moois, zit iets goeds. En uiteindelijk is het allemaal, zijn het allemaal die wegen die naar die ene God leiden. Dan zeggen we, oh nee hoor, dat is niet zo. Spijt me, dat doe ik niet mee. Want hier staat, er is maar één middelaar Gods. En dat is de mens, Christus Jezus. En dan moet je eens vragen of dat ook bij die andere religies ook zo is. En het antwoord is natuurlijk heel duidelijk, nee. Dat zal ook het Jodendom niet erkennen. Het is alleen het Christendom wat dat leert. Als je het tenminste over de ware christenen hebben die de Bijbel geloven, zijnde als Gods woord, ja. En dat Jezus Christus, wat hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus als ze allemaal in diezelfde God geloven, dan is er, maar er is maar één weg, hè. En dat is via Jezus Christus. Dus ja, daaruit blijkt of wij in dezelfde God geloven of niet. En ik geloof toch dat de Bijbel is Gods woord en dat wat hier staat, dat dat de enige waarheid is. En die heeft zichzelf gegeven. En hoe kon hij dan tussen ons staan en dat de toorn van God, niet, dat ik die niet zal ondergaan. Dat ik geen rechtvaardige vergelding zal krijgen zoals het onder de wet was. Onder de wet, die verdoemde je alleen maar. Wat gebeurt? Wat doet de wet? Geeft kennis van de zonde. Laat zien dat je een zondaar bent. Dat je een verlosser nodig hebt. Dat doet de wet. Die toont iets aan bij jou, wat er gewoon bij jou al vanaf je geboorte in zit. Ja? En wat mensen proberen te verbeteren. Maar dat gaat niet lukken, want je zal nooit door God geaccepteerd worden in je vlees. Omdat God accepteert niets wat uit ons zondige vlees komt. Ook al is het nog zo goed en nog zo mooi. En heb je nog zulke goede werken gedaan. Misschien wel beter als een gelovige die nooit wat doet. Ja? Dan nog zal hij onder de strengheid van God vallen. Want het gaat om Jezus Christus, de middelaar Gods, die zich gegeven heeft, zichzelf gegeven heeft. Zie je, het is niet zo, ze hebben hem wel gepakt, want zo ziet de mensheid dat natuurlijk. Ja, ze hebben hem gearresteerd en aan het kruis geslagen, had niks gedaan. Wacht even, hij heeft zichzelf gegeven, ja. Hij heeft alles onder controle gehouden, ja. Hij heeft zichzelf gegeven tot een rantsoen, een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijnde tijd, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dus ja, nogmaals, zoals wel Petrus van de besnijdenis, als Paulus, nu de apostel van heidenen, in alle bedelingen vanaf Genesis, is het de wil van God dat de mensen gered worden. Het is vanaf de zonde dat God natuurlijk voorziening heeft moeten treffen. Dat hij een verlosser heeft beloofd met Genesis. Ja? En met Israël om de aarde. Dat is altijd het doel geweest van God. Dat de aarde zal bevolkt worden met mensen die hem zullen dienen. En dat Christus verheerlijkt zal worden. En dat de aarde is vanaf het begin af aan het doel geweest van God om daar te gaan wonen. Het is niet zomaar op een gegeven moment, het liep zo op deze aarde, toen bedacht hij, oh ja, nee, ik ga op de aarde wonen. Nee, dat is allemaal, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Is dat allang, dat plan, klaar, dat de aarde zal het middelpunt van het hele universum zijn, en hij gaat daar wonen. En waar gaat hij wonen? In Israël, in Jeruzalem. Dus we weten allemaal, wij begrijpen daarom ook, wat er allemaal aan de hand is in de wereld, vooral in verband met het Midden-Oosten daar. Dat is het kruidvat, zegt men wel eens. Ja, dat is inderdaad het kruidvat. Want dat is de plek waar het om gaat. Straks, in de toekomst. Ja, nu niet. Nu niet. Want nu is het gewoon de bedeende genade. En, maar goed, achter de schermen is dat natuurlijk wel duidelijk aan de hand van Satan. Die probeert dat natuurlijk aan alle kanten tegen te houden. En als we in Titus 3 vers 4 ook lezen, dan zie je ook weer de goede tierenheid van God. Titus 3 vers 4. Wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker. Jezus Christus is niet alleen onze zaligmaker, maar God de Vader is ook onze zaligmaker. En hoe dan? Ja, in zijn Zoon Jezus Christus natuurlijk. En zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus ja, als mensen spreken over God is liefde, en ze willen het niet over zijn rechtvaardigheid hebben, maar zijn liefde is aan de mensen verschenen. Hoe dan? In de persoon van Jezus Christus. Dat is, daar is Gods liefde aan zichtbaar. Ik heb ook een keer aan iemand gevraagd, ja, maar hoe weet je nou dat God liefde is? Was iemand, toen waren we in het Hoofddorp, toen de tijd een keertje aan het evangeliseren. En toen sprak ik een vrouw, en dat was een moslim, toen moslima. En ik zeg, ja, maar is Allah dan liefde? Ja, ja, het is. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Hoe weet je nou dat hij liefde, dat hij van jou, hoe weet je dat? Vertel het maar eens. Hoe weet je nou dat jouw God, waar jij in gelooft, dat hij van jou houdt? Ik heb ook, ik zou het ook niet geweten hebben dat God van mij hield. Want vroeger dacht ik, ik kom juist voor de witte troon. Ik ga veroordeeld worden, want ik ben schuldig. Dus het kwam niet in mijn hoofd op dat ik dacht, hij houdt van mij. Want ik dacht alleen maar, hij gaat mij straffen. Want dat is precies wat de wet mij natuurlijk ook leerde. Je bent een zondaar. Ja, totdat je gaat begrijpen, wacht even, door het kruis, en dat weten jullie natuurlijk, door het kruis, dat is voor mij het bewijs dat hij van mij houdt. En dan zie je ook, die andere religies hebben dat niet. God die houdt van jou, wanneer? Als jij dus goede werken genoeg gedaan hebt. Dus je moet het verdienen. Dat is het verschil. En wij kunnen het niet verdienen, want hij heeft het al lang bewezen. 2000 jaar geleden aan het kruis. En zijn liefde is tot de mensen verschenen. Hoe dan? Niet in de schepping, dat je dat allemaal ziet. Maar in zijn Zoon, Jezus Christus. Daar is zijn liefde aan de mensen verschenen. En zonder Christus, ja, wat gaat men dan doen? Dan gaan we naar het Oude Testament en dan zien we allemaal wat God daar allemaal gedaan heeft. En dan hoor je altijd dezelfde verhaal natuurlijk, want ja, er zijn mensen gedood en dit en dat en zus en zo. Maar we leven nu in de nieuwe, soms kan je het niet altijd uitleggen. Dus ik zeg dan ook altijd, ja, maar we leven nu toch in het, voor de mensen die dat natuurlijk onwetend zijn, we leven nu in het Nieuwe Testament, toch? Dus wij leven nu in een andere periode. En wij weten als genadegelovigen helemaal in de bedelende genade. Maar dan zeg ik altijd, wat leert de Heer Jezus Christus dan nu? Ja? Heb je naast de liefde als jezelf? En als je op de ene wang geslagen wordt, wat doe je dan? Keer de andere wang toe. Zeg dus, ja, wat ik bedoel, over die God spreek ik. Ik bedoel, het Oude Testament, dat haalt men dan graag aan. Maar dat is niet altijd uit te leggen voor de mensen. Ja? Daar zit veel meer achter. En dat is ook het verschil met andere religies. Bijvoorbeeld als je de islam neemt. Ja, mensen doen gewoon wat er staat. Toch? Als je het letterlijk neemt. Zo is het gewoon. Het is gewoon letterlijk. En ze hebben geen periode. Ze zeggen, oh wacht, we leven nu in een andere tijd. Dat hebben ze niet. Die Koran, dat is gewoon, die leert dat. Maar er is niet een tijd in de Koran dat je op een gegeven moment zegt, oh maar we leven nu in de tijd dat Allah, die verkondigt nu liefde, bla bla bla, en dat doen wij niet meer. We verkondigen nu liefde. En heb je vijanden lief als jezelf? Nee, wat moet je met je vijanden doen? Dat is duidelijk, hè? Dus ja, snap je? En dat men dat gehoorzaamt. Ik kan wel zeggen, het is liefde. Nee, wacht even. Nee, dat is gewoon gehoorzaamheid. Wat er staat. Dus dat is voor mij dan soms het antwoord om het zo te aanschouwd kunnen maken voor de mensen. Ik bedoel, wij weten natuurlijk beter, maar dat kan je niet altijd helemaal zo leggen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om, je bent een zondaar. En God, dat is het evangelie van Gods genade. Niet alleen de liefde. Mensen, jij staat schuldig. En God moet de schuldenaar straffen. En God, en de goede kant van de boodschap is, hij heeft zijn liefde bewezen voor een zondaar. Door voor jou te sterven aan het kruis. Uiteindelijk, dat is onze boodschap. Ja? Dus, maar nooit de rechtvaardigheid en de strengheid van God kan je niet brengen in een evangelie naar de mens alleen. Want ja, de liefde bewijst die juist, omdat het voor een zondaar is. Ja? Die je eigenlijk hoort te straffen. Nou, in Romeinen 2 vers 4 ook, of veracht gij de rijkdom zijnde heeft, goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Nou, dat is nu al. De goede tierenheid van God is natuurlijk niet pas 2000 jaar onder de bedenkende genade. Die is natuurlijk al 7000 jaar lang. Ik bedoel, Adam overtrad het gebod. Dat had gelijk afgelopen kunnen zijn. Dat had ik ook kunnen zeggen. Ik ga weer opnieuw beginnen. Nee, God is doorgegaan. Nou, denk aan Genesis 6. Wat daar gebeurd is met Noach. De hele aarde is omgekomen. En dan zie je niet lang daarna de torenmouw van Babel. Niet lang daarna, hè. En dan geeft je de heide aan zichzelf over. Dan gaat hij met Israël verder. Het is niet zo dat hij zegt, ik ga weer vernietigen, ik ga nu met Israël. Waarom? Omdat via het volk Israël, ja, komt natuurlijk, is het ook het instrument om de redding naar de wereld te brengen. Want hij heeft geen behagen dat zondaren sterven. Dus als we spreken over langmoedigheid en goede tierenheid, ja, dat is toch al 7000 jaar lang. En wat staat hier ook? Verdraagzaamheid. 7000 jaar lang verdraagzaam over wat de mensen allemaal hier op aarde doen. In een grenzeloze arrogantie en hoogmoed ten opzichte van de schepper. Ja. Dus ja, wij als gelovigen, wij weten dat wij eenmaal verantwoording zullen afleggen. Want dat zegt in Romeinen 14 vers 22 voor de 12 voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen allemaal, en iegelijk van ons, voor zichzelf Goden rekenschap geven. Dat is geen dreigement van denk erom dat je nu doet. Want anders krijg je met die weegschaal. Nee, dat heeft te maken als gelovige voor de rechterstoel van Christus. Jouw gehoorzaamheid aan het woord, maar het heeft natuurlijk niks met veroordeling te maken. Wij komen voor de rechterstoel van Christus, wij komen in die zin niet voor, wel voor een oordeel, want dat is de rechterstoel van Christus, daar zit het woordje rechter ook in, maar daar wordt bepaald, je zou kunnen zeggen, daar worden wij beoordeeld. Dat kunnen wij zeggen in het Nederlands, hè? Je hebt oordelen, je hebt beoordelen en je hebt veroordelen. Dus wij worden, het oordeel is aan het kruis gebeurd. Dat heeft Christus ondergaan. Wij worden beoordeeld als gelovigen. Niet voor de zonde. Dat is weg. Maar wel vanaf het moment dat jij de Heer kent, hoe jij hem gediend hebt. Ja? En dat heeft natuurlijk te maken met onze plaats in de hemel straks. Met het loon. Maar de ongelovigen, die zullen ook geoordeeld worden. En die kennen maar één ding hoor. Die zullen worden veroordeeld. Dat is schijnbaar drie lettertjes verschil. Veroordeeld of beoordeeld. En dat is het hele verschil. Zij zullen ook allemaal rekenschap gaan geven. Eenmaal als ze voor wie komen? Voor de Heer Jezus Christus. Want Christus kwam eerst als de leidende dienstknecht. Hij kwam in liefde. Hij heeft zichzelf gegeven om naar het kruis te gaan. Hij kon 12 legioenen laten komen. Toen hij daar was in de hof van Gethsemane. Want Petrus die hakte, hup, die zou hem wel even verdedigen. Alsof de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, de schepper van hemel en aarde, zichzelf niet kon verdedigen. Ja? Hij hoeft geen verdediging, door geen mens, door niemand. 12 legioenen had hij, die stonden al klaar in feite. Hè? Die stonden zo klaar dat wij niet zagen, net zoals met Elia. Hij heeft zo klaar om in te grijpen, geen enkel probleem. Maar het gebeurde niet, want hij moest naar het kruis gaan. Ja? Maar kijk, hij kwam dus in vriendelijkheid, in liefde en goedheid. Barmhartigheid. En als we daarover nadenken, dat moet voor ons natuurlijk een motivatie zijn voor ons leven. Om hem te dienen. Wij hebben natuurlijk niet de motivatie meer van angst, vreesachtigheid om hem te dienen. Als een vader die altijd zo staat, boos. Dus dat je trillend naar huis gaat, mijn vader staat weer op te wachten in tijd. Nee, dat is geweest. De motivatie van ons is juist de gekruisigde Christus. Toch? Dat is onze motivatie. En kijk, en dan zien we voor de ongelovigen, die komen dus ook voor Christus. Hè? Want hier staat, en dat is die strengheid van God, Johannes 5 vers 22. Daar staat, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Dus aan wie wordt het oordeel gegeven? Aan zijn Zoon Jezus Christus. En dat zegt hij ook, zegt Paulus ook in Handelingen 17 vers 31. Dat geldt voor alle ongelovigen vanaf Genesis, zeg maar, Kain af. Want Kain was natuurlijk de eerste mens die in de hel belandde. Ja, dat was een doodslag, hij sloeg zijn broer dood. En de hel was toen nog leeg, die was gemaakt voor de gevallen engelen. Ja? En daar is Kain heen gegaan. En die zal eenmaal, als het eenmaal zover is, voor het oordeel van de Zoon van God komen. Want het oordeel is van de Vader aan de Zoon gegeven. Handelingen 17 vers 31. Daarom dat hij een dag gesteld heeft. God heeft een dag gesteld. Die zal bekend zijn. Er is een dag in de toekomst. Die weet hij al. Op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Dat bedoelt hij niet de bomen mee en het gras. Ja, maar de mensheid. Ja. Door een man. Daar heb je hem weer. Paulus zegt, Christus is wat? De middelaar Gods, de mens, Christus Jezus. Die hij daartoe geordineerd heeft. Nou, wat is een ander woord voor geordineerd? Daar heeft hij toe bestemd, voor uitgekozen. Christus is degene die hij heeft geordineerd om de aardbodem rechtvaardiglijk te oordelen. Ja, hij is rechtvaardig. Dat hebben we genoeg over gelezen net. Verzekering daarvan doen aan allen. En terwijl hij hem uit de dood opgewekt heeft. Dat is het bewijs. Hij heeft hem uit de dood opgewekt. Dus niemand kan tegen mij en tegen jullie, als iemand wel tegen jou zegt, of tegen mij, kun je zo zeggen, Zeg, oordeel jij mij? Kijk eens naar jezelf. Je bent een aanbeter. Want jij die dat soort dingen zegt. Ik weet ook dat jij doet ook de dingen die niet deugen. Dat kan gezegd worden. Sommige mensen zien zichzelf misschien niet zo. Dat ze zeggen, nou, ik doe altijd goede dingen. Maar we weten allemaal. Nee, dat kan je zeggen. Nou, mijn rechter is ook onafhankelijk. Heeft hij ook een toga aan. Omdat hij is onafhankelijk objectief. Dat is de uitstraling. En wat is zijn standaard? Zichzelf? Nee, de wet. Daarom heeft de meerderheid, moet altijd luisteren naar wat de meerderheid zegt hier. Stel je voor als een keer wat gebeurt hier. Oh, en een man hier in de straat, dat zag ik toen ook met die kinderen die lijden toen, die kindermisbruik had. Ja, hij zou bijna gelinkt worden. De buurt kwam in opstand, hij ging daar wonen. Je zegt, nou, de meerderheid heeft gelijk, dus hang hem maar op. Nee, gelukkig is dat niet zo. Gelukkig hebben wij een wet. Ja? En die wordt gebruikt om mensen te oordelen of niet. Nou, en zo is hier, Christus is de weg en de waarheid en het leven. Hij is de waarheid en hij is liefde. Christus zelf is rechtvaardig. Hij heeft nog nooit één zonde gedaan. Is hij daartoe in staat om mensen, is hij geautoriseerd om vanuit namens God te kunnen oordelen de mensen? Kunnen zeggen ja. Als jij nog nooit één overtreding hebt gemaakt en God heeft hem uit de doden opgewekt, hij heeft dus werkelijk alle zonden geboet, maar had natuurlijk eigenlijk niks gedaan. En God heeft hem uit de dood opgewekt. En dan is hij daar heilig en rechtvaardig. En zit hij daar op de troon. En dan kan hij dus, de mens Jezus Christus, zal de mensen dus gaan oordelen. Dat is wat, als je nagaat dat mensen die nu in hun arrogantie en trots de vreselijkste dingen doen in verzet tegenover God, tegen God, en ook lastige dingen kunnen lasteren tegen hem, dat kan nu nog. Tegen de redder. Maar diezelfde redder die ze nu verwerpen, is straks wat? Hun rechter. En dan kijk maar in de openbaring, zijn ogen al waren als vuur. De rechter. En dan is er geen genade meer. Dan is er geen barmhartigheid meer. Want ze hebben het bloed van de Zoon van God hebben ze vertreden. Ja, en dat is, kijk, toen de Heer Jezus Christus, dus ja, je ziet hier dus, hij de redder, dat is de liefde, dat is de goedheid van God, ja, dat is waar we over spreken. Maar als rechter, ja, dan is het de strengheid van God. Streng, hè? Een regel, dit is de regel. En iemand is streng, we houden ons aan de regel. En bij God is de regel de wet. Als jij tenminste niet gelooft in het bloed van Jezus Christus, dan zal jij naar die standaard geoordeeld worden. Alles wat je gezegd en gedaan hebt. Maar en toen Christus naar het kruis ging, wat zei hij toen? In Johannes 12 vers 31 tot en met 33, zei hij, nu is het oordeel deze wereld. Met andere woorden, nu, ik ga nu naar het kruis, de oogst de wereld komt nu, zegt hij. Satan stond klaar, aan het kruis werd hij geslagen, daar kwam de strijd. Maar Christus zei, nu is het oordeel van deze wereld. Nu, dit is, als je naar het kruis kijkt, dat is het oordeel van de wereld, van God over deze wereld. Er staat maar één, er is maar één ding mogelijk, dat is de straf. Dus aan het kruis heeft hij de wereld geoordeeld. En dan moet ik gelijk denken wat Paulus zegt in Galaten 6 vers 14, ja. Dat de wereld is wat? Voor mij gekruisigd. En ik de wereld. Ik ben voor de wereld dood, gelukkig wel. Want deze wereld is geoordeeld door het kruis. En ik ben niet meer aan het oordeel, want ik ben in Christus heb ik het oordeel ondergaan. En wie dat niet zal zijn, ja, die zal, hè, door die rechter die deze aardbodem rechtvaardiglijk gaat oordelen, zal die geoordeeld worden. Dus ja, in dit leven is het onontkoombaar. Iedereen heeft ermee te maken met Christus. Altijd. Daar draait het om. Elk individu moet hem hier ontmoeten. Nu in dit moment, Paulus zegt, nu is de dag der zaligheid, toch? Nu. Nu, nu, nu. Tijdens dit leven, er komt geen tweede kans. Want het is de mens gegeven wat? Eenmaal te sterven, ja. En daarna komt het oordeel. Dus reïncarnatie, weer zo'n godsdienst die verzonnen is door mensen in de ijdelheid van hun gemoed, die bestaat niet. Er is eenmaal een sterven en dan komt het oordeel. En het is tijdens dit leven. Je krijgt geen tweede kans meer. Ook geen vage vuur, dat soort verhalen. Het is, je moet hem nu in je leven als een redder ontmoeten. En daardoor eeuwig leven ontvangen. En als je dat niet doet, dan zal je hem ontvangen als de rechter En dan heb je het eeuwig. Ook, je hebt, ieder mens heeft eeuwig leven trouwens. Hè? Ieder mens heeft eeuwig leven. Het punt is alleen, waar heb je het? En dat maakt alles uit. Romeinen 6, vers 23. Het loon van de zonde, de bezoldiging, ja. Dat is een oud woord natuurlijk, bezoldiging. Iemand wordt bezoldigd, dat wordt, betekent gewoon loon. Dat heeft natuurlijk te maken, ja, in het leger, hè. Ja, jij hebt uitbetaling. Jij hebt natuurlijk jij hebt ooit soldij ontvangen natuurlijk. Ja, Jaap heeft ook ons land verdedigd in het leger. Jij zat toch in Duitsland? In de Koude Oorlog, hè? Het was nog spannend, alhoewel. Is het nu niet spannend? In deze wereld, toch? Ja, de uitbetaling, de loon van de zonde, dat is maar één ding, dat is de dood. Maar de genade gift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dus dat is in dit leven. Geloof de Heer Jezus Christus en dan krijg je iets. Het is de gave van de genade. Genade geeft jou het eeuwig leven. En dat is door Jezus Christus onze Heer. De andere kant is ook waar. Openbaring 20 vers 10. De duivel die hen verleidde, weet dat is in de toekomst, na het duizendjarig rijk, werd geworpen in de poel des zuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in wat? In alle eeuwigheid. En wat is eeuwig? Komt er geen eind aan. Gaat maar door, gaat maar door. Altijd, altijd. Dus waar zit, wie zit er in de poel des vuurs? Daar zit in de toekomst, nu zit er nog niemand in trouwens. Hè? Van de week was in het nieuws, je hebt dus een gevangenis, die is nu in gebruik gesteld, die stond leeg. Die had ze gesloten door de vluchtelingen. Dat was een echte gevangenis. Nou, ik snap het niet dat er gevangenissen over zijn hier trouwens. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar goed, die was helemaal gloednieuw en alles. Dus daar gaan die mensen in. Oké, dat is toch leeg staat. Maar je hebt ook een voortportaal, zeg maar. En dat is het huis van bewaring. Dat is niet eigenlijk een gevangenis. Een huis van bewaring, daar word je bewaard tot je rechtszaak komt. En wie weet word je vrijgesproken. Toch, omdat er gebrek aan bewijs is. Ik las van de week nog in de Bijbel. Er zal nooit en te meer met iemand de dood mogen veroordeeld worden op basis van één getuige. Volgens God, in de wet. Dus minimaal op 2 of 3 getuigen. Dus stel je voor, er is één getuige, die zit in bewaring, alles is tegen jou. Maar goed, niet genoeg bewijs, dan word je toch uit gevangenschap ontslagen. Ben je vrij. Maar ben je wel geoordeeld op basis van 2 of 3 getuigen, dan ga je, ja, in Nederland is dat niet zo, maar goed, even het principe van God hanteren, dan hoor jij, ja, dan hoor jij eigenlijk zelf verstenigd worden, maar hier in Nederland zou je dan eeuwige straf krijgen, levenslang. Dan ga je niet, dan ga je dus naar die gevangenis. Dus ja, nu ook, iedereen die nu niet gelooft, gaat dus naar de hel. Dat is zeker waar. En die, daar zit er heel wat in. Lukt het? Moet je paracetamol hebben of zo?
Ja, je gaat door.
Oké. Die is leeg, die is vol nu. Ja, nog niet vol, er komt nog veel bij, maar die gaat dan straks naar de poel des vuurs. En dat is de definitieve gevangenis na de uitspraak. Als ze wat? Ze geoordeeld zijn door wie? Door de rechtvaardige rechter. Die hun redder had kunnen zijn. En in de poel des vuurs, wie de eerste die erin zitten, dat is het beest en de valse profeet. Want die gaan er al in net voordat het koninkrijk aanbreekt. En dan, als het duizendjarig rijk afgelopen is, dan zien we daarna, als de duivel even losgelaten wordt, gaat er ook in. In de poel des vuurs. Lake of fire. Meer van vuur. En dan zie je, Openbaring 20 vers 14, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Vers 15, en zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus een meer van vuur, ja. Zwavel en vuur. Denk aan Sodom en Gomorra. Het regende wat? Zwavel en vuur. En denk ook aan de brandende braambos met Mozes, hè. Hij zag die braambos branden. Maar als wij wat verbranden, dan zie je dit, steek je in de hees, dan is het even, is het verpult, is niks meer over. Maar de braambos bleef. In de poel des vuurs ook, hè. Het is niet zo van, het is dan afgelopen. Op een of andere manier, denk aan de rijke man, hè. Hij zegt, de hitte hier, en dat is dan, was nog niet eens de poel des vuurs, maar hij zat ook in de hitte. Van de vlam des vuurs, geef mij water, want Ik heb dorst in die hitte hier. Dat zal nog veel erger zijn. De Poel de Suur, stel je voor, je hebt hier een, dat traktaatje, dat gaan we vertalen. Een heel mooi traktaatje. Hoe mensen een traktaat om mensen te laten zien dat ze gered moeten worden. Het stond heel mooi. Steek jij je vinger maar eens even in een vlammetje van een kaars. Kijk hoe lang je dat volhoudt. Toch? Nee, we vroegen wel eens voor de sport even zo. Even het goud erheen. Maar ik deed nooit zo gewoon. Hier spreek je over eeuwig in de poel des vuurs. In de poel van vuur, hè? Zonder dat je verteert. Dat is ongelooflijk. Dat is onvoorstelbaar wat daar, als je daarheen gaat. En dat heeft Christus in zijn ziel, heeft hij geleden. Als een offer voor de zonde. Maar een zondaar die niet gered is, zal dat dus ervaren, ja? En elke knie die zal moeten buigen, ook al gelooft de Heer Jezus Christus niet, als voordat ze de poel des vuurs ingaan, hè? En zullen zij toch hebben moeten belijden dat Jezus de Zoon van God is. Alle knie zal buigen. Filippenzen 2, dan zien we het ook staan. Vers 5, dus spreekt eerst over dat Christus, ja, was aan God gelijk. En in vers 6 heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Geweldige tekst van dat God is mens geworden. De mens Jezus Christus, de middelaar Gods, de mens Jezus Christus. De man die de aarde rechtvaardiglijk gaat oordelen. Daar spreken we hier over. Hier is hij nog de leidende dienstknecht die in liefde naar deze aarde kwam. Daarom werd hij mens, ja. Zijn en dan in de gedaante geworden als een mens, heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle namen is. Hij is de koning der koningen, de Heere der heren. De koning van de koningen, de Heere van de heren, de allerhoogste. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, kijk, alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid God, God des Vaders. Alle tong zou belijden, ik neem dat letterlijk. Elke tong zal belijden, zal erkennen, zal het moeten uitspreken dat Jezus Christus de Heer is. En als je zegt hij is de Heer, wat zeg je dan? Waarom bid ik altijd en jullie hopelijk ook in de naam van de Heer Jezus Christus? Omdat je daarmee erkent dat hij de Zoon van God is, de Heer. Ja? Hij is mijn alleroogste Heer, hij is mijn Heer. En ik heb elke keer op deze aarde, ik werk dan voor mezelf. Dus mijn allerhoogste autoriteit is God in hemel. Maar je kan ook voor een baas werken. En dat is jouw Heer op aarde. En wij moeten ook de wetten van dit land gehoorzamen natuurlijk. Maar er is één Heer boven alle heren. En die moet alle tijd gehoorzamen. Die gaat zelfs boven de wetten en alles van dit land. Als een wet van dit land mij vraagt om God ongehoorzaam te zijn, dan gaat hij voor. Ja? Dat is zelfs in je huwelijk, ja? Wie staat er op je eerste plaats in je huwelijk? Ja, mevrouw, man. Ja, natuurlijk. We weten allemaal, die de Heere kennen, weten we, de Heere staat bij mij nummer 1. En als dat zo is, dan is dat ook ten goede van je eigen vrouw of man natuurlijk. Want dat wil die ook. Maar zie je, dat is dus, letterlijk zal elke tong erkennen, belijden dat hij de Heer is. Daar staat ook de Heer, hè? Ik zeg het wel vaker. Want ik zeg, ja, hij is de Heer, de koning de koningen. Maar ik mag ook zeggen, hij is mijn Heer. Ja, omdat hij mijn verlosser is. En dat zullen degenen die dat gedwongen zullen moeten erkennen als ze voor de troon staan en naar de poel des vuurs verbannen zullen worden, zullen ze daar echt hebben erkend dat hij de Heer is. Want nu kunnen ze nog allemaal lasteren en er tegenin gaan en hem kleineren en noem het allemaal op. Maar dan zijn de rollen omgedraaid. Dan is hij de rechter. Dan is de strengheid van God. Nou ja, goed. En dan zien we ook in Johannes 3, vers 36, dus dat wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Zo simpel is het gewoon. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, we zien hier in hetzelfde vers, gelooft en ongehoorzaam. Dus in onze Statenvertaling staat ongehoorzaam, maar dat betekent gewoon hier dat je hem niet gelooft. Als krijg je zoiets van, ja, oh ja, ik gehoorzaam, ik doe goede werk en dan kom ik in de hemel. Nee, het gaat erom dat je hem gelooft. Als je in hem gelooft, en wij weten door Paulus wat je moet geloven, van Christus. En als je dat niet gelooft, ja, dan zal je het leven niet zien. En wat is het leven? Voor hun is dat koninkrijk op aarde, voor ons is dat koninkrijk in de hemel. En dan zie je, wat gebeurt er dan? De toorn van God blijft op hem. Nou, dat is de situatie nu waarin we leven in de bedelende genade. En dat was het hiervoor ook. Het gaat om Christus. Bij ons is het uitgenaderd door het geloof alleen. Ja. En kunnen wij zeggen, de toorn van God blijft op ons. Wij, op de mensen. Dat is natuurlijk anders. Wij zijn nu de ambassadeurs van Christus, toch? Dat wil zeggen, gezanten. Dus de toorn van God is nu juist in deze bedelende genade. Je zou kunnen zeggen, de toorn van God is natuurlijk niet weg. Die is niet weg. Want uiteindelijk met de grote witte troon, dan zal het uiteindelijk... er zal eenmaal de aarde onder de toorn zijn gegaan. En dan weten we ook voor de grote witte troon, dan zullen alle mensen dan onder zijn toorn verbannen worden, de ongelovigen dan. En dan krijgen we wat? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus die toorn die gaat niet weg. En toch op de een of andere manier is die... Hij is niet weg en hij is wel weg, ja. Dat wil zeggen, wij leven in een tussenhaakje, de bedenkende genade. Ja, en wat verkondigen wij? Dat ieder mens kan nu gered worden door het bloed van Christus, ja. En dan zal die niet komen om die toekomende toorn. Natuurlijk. Dus wat wij nu zien, nee. Gebouwen die neerstorten, weet ik het, allemaal erge dingen. Ziektes hebben niks met de toorn van God te maken. Helemaal niets. Want God verkondigt nu, genade en vrede zij u. En dat is de boodschap van verzoening. Dus daar zit ook het woordje verzoening in. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met vijandschap. Want als je geen vijandschap hebt, hoef je ook niet verzoend te worden. Dus als je niet laat verzoenen, dan zullen wij uiteindelijk onder het oordeel vallen. Ben je eenmaal verzoend, wat betekent dat? Dan heb ik vrede. Je hoeft natuurlijk niet elke keer... Dat is ook zo mooi, dat wij hebben een eeuwige zekerheid. We weten, het zal nooit ophouden, onze redding. Want... Als zou het elke keer betekenen dat mensen geloven soms dat je het kan kwijtraken, dan betekent dat je dus elke keer opnieuw verzoend moet worden met God. Nee, verzoend zijnde, zegt Paulus in Romeinen 5, zullen wij behouden worden door zijn leven. Dus eenmaal verzoend met God, ben je altijd met hem verzoend. En dan komen wij dus niet onder die toorn die eenmaal toch gaat komen. Nou, ik heb hier een foutje geschreven, want er staat hier met, dit is niet vergeleken met, maar dat ga ik nog veranderen. Dat is in Romeinen 11, vers 21, sorry. De waarschuwing aan de heidenen. Wij leven nu in de bedeende genade, en het is een geweldige tijd. Ja, ondanks wat je allemaal ziet, maar het is een geweldige tijd, al 2000 jaar lang, dat God zijn genade aan deze wereld bekend maakt, via het lichaam van Christus. Maar er komt een keer een eind aan. En dat is ook de waarschuwing. Romeinen 11 vers 21. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Als je het niet weet. Maar het gaat over Israël. Wat nu dus opzij gezet is. Het was het volk van God, hè? Het volk van God. De wet gegeven. Via hun zou die. Daar is de Messias uit geboren. En gaat hij deze wereld ook besturen. En dat heeft hij aan de kant gezet. Zijn volk. Nou moeten wij opletten dat wij zijn heiden, nu zijn dan heiden gegaan, maar Israël is ongehoorzaam geweest. Maar de heidenen hebben nu nog steeds de kans, al 2000 jaar, om natuurlijk gered te worden. Maar hij zegt, zie toe, wat zegt hij, zie toe dat hij hem ook mogelijk u niet sparen. En we begonnen met vers 22, bovenaan, nog eventjes, aan het begin. Dan zegt hij, de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft, anders zult... Gij ook afgehouden worden. Het heeft niks te maken met onze redding. Maar dat er is wel een... Er is... Ik vergelijk het altijd maar met Noach. Een groot... Nou ja, bijna iedereen had zich voor God afgekeerd. Was tegen God in. Waren ongehoorzaam. En waren in rebellie. En je zag dat de toorn van God kwam over de wereld. Met de zondvloed. Nou, let op hè. God is wel naar de heiden gegaan. Maar er is een tijd dat hij gaat ook weer... Stoppen ermee met het lichaam van Christus. Met de heidenen. Dan gaat hij met Israël zo te vinden. En wie, wanneer zal het zijn? Nou, als ik kijk, ja. Naar de wereld om ons heen. Hè, als je alleen naar Nederland kijkt, dan zeg je ja, dan zal het nu al gauw gaan stoppen. Gaat het lichaam van Christus opnemen? Want je ziet het geloof. Is wel bij de heidenen. Maar ja. Je ziet het toch wel heel erg teruglopen allemaal, ja. Dus je weet niet, wie weet zit je in een situatie dat God op een gegeven moment zegt en wij gaan dat u sparen, dat hij nu ook stopt met de heidenen. Het plan van God met de bedenkende genade stopt. En dan gaat hij weer verder straks met Israël. Die tijd gaat komen. En de afval, ja, van het geloof, om het zo maar te zeggen. En dat bedoel ik niet eens alleen Paulus, maar gewoon dat mensen Jezus Christus aanvaarden als hun redder en verlosser. Ik heb wereldwijd geen beeld hoor. Maar ik heb nou niet een idee dat het meer wordt. Maar ja, dat hoor je ook verschillend. Maar hier in Europa zeker niet. Maar er komt nu al een tijd. Hij zegt, word niet hoogmoedig. Hij heeft zijn eigen volk niet gespaard. Opzij gezet. Het handelen met Israël. Maar het handelen met de heidenen zal op een gegeven moment ook stoppen. We weten alleen niet wanneer dat is. Maar we weten de toekomst. Want ik ga stoppen. Als wij weg zijn, dan gaat hier de antichrist en de valse profeet. En dan zal de hele wereld zal, die gaan dan hier de wereld verleiden. En de wereld zal achter hun haar gaan. We weten volgens de Bijbel het plan. En dan gaat die tijd komen. Nou, en dan als laatste. Hebreeën 10. Dan ik ga dat eigenlijk niet helemaal lezen. Het gaat hier als iemand de wet. Oh, daar staat de wet van Mozes heeft er niet gedaan. Dus overtreden heeft. Die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Het gaat even over de strengheid van God. Nog een beeld ervan. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft? Dus als je de wet van Mozes overtreedt, dan sterf je zonder barmhartigheid. Hè? En daar komt geen psychologie aan te pas om strafvermindering te krijgen, wat je hier zo vaak hoort. Ja? En er komen allerlei redenen worden aangedragen voor eventueel. Hij was niet helemaal toerekeningsvatbaar. En dan gaan ze natuurlijk naar het Pieter Baan Centrum en al dat soort verhalen. Hè? En heel veel dingen kan je wel eens zo verklaren. Ja, ja, dat is misschien wel zo. En het is eigenlijk allemaal om het toch te verzachten en goed te praten. Ja? En dan moet ik dan zo sterven. Ik denk als ik dit lees. Als je de wet van Mozes hebt overtreden, dan sterf je zonder barmhartigheid. Dan ga je er gewoon aan. Word je gewoon gestenigd hoor. Dat gebeurt gewoon. Of er wordt rechtvaardig vergolden. En er wordt geen onderzoek gedaan. Weet je waar naar gekeken wordt? Heb je het opzettelijk gedaan of niet? Dat wel. Dat als iemand bijvoorbeeld onopzettelijk iemand een in zijn woede een klap geeft. Maar onopzettelijk, die man is misschien zwak van gezondheid, gaat daardoor dood. Ja, dan wordt daar wel naar gekeken. Dan heb je het over de vrijstreden. Is dat ook weer een verhaal apart. Maar dan zal zo iemand. Hij heeft wel een schuld. Maar een schuld die onopzettelijk was. Daar wordt wel naar gekeken. Maar ben je schuldig? Wordt er gewoon, zonder barmhartigheid, word je gewoon gestraft. En zoals bij God ook, voor de grote witte troon, is geen barmhartigheid dan, hè? Het is over. Je staat schuldig tegenover God. En dat is niet niks hoor, want hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed is testaments onrein geacht heeft, het bloed van Christus, onrein geacht heeft. Als je dat niet onrein acht, dan ga je niet rebelleren, toch? Waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen. En dan, vreselijk is het in te vallen in de handen van de levende God. Inderdaad, de poel des vuurs. De strengheid van God. Het is vreselijk om in zijn handen te vallen. Want hij is een verterend vuur, zegt de Bijbel. Dus ja, wij weten, wij zijn niet gesteld tot toorn. Ja? Dat leert de 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 duidelijk. Maar tot verkrijging van de zaligheid, van de redding door onze Heer Jezus Christus. Nou, we weten, waar draait het in deze wereld om? Heel simpel. Je hebt zondaren die verloren gaan. En je hebt zondaren die gered worden. Zondaren die zijn op weg naar het eeuwig verderf. Ja? En levende heiligen op weg naar de hemel. En dat is ja, waar het om gaat. Hè? Het is heel simpel. Het is of het bloed van Christus. Dat is het oordeel, de strengheid van God. Maar uitgegoten op zijn zoon. Dat bloed waardoor ik vrijgekocht ben. Of, de mensen kunnen ook kiezen. Nee, hun eigen bloed. Dat wil zeggen, ik doe het zelf wel. Ja, ik red het zelf wel. Maar dan kom je voor de strengheid voor de rechter. En dan zal je zien, dat bloed van Christus heb je niet door laten redden. Nou, dat mag je het zelf doen. En dan weten we, we komen tekort. En dan komen ze voor de rechter en dan gaan ze allemaal naar de poel, de zuurs. Dus dan is het met je eigen bloed, ja. Maar met je eigen bloed kan je niet redden. Het is alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een beetje Ja, want je leest dus over de goede tierenheid en de strengheid van God. En daar is niet, daar valt niet mee te spotten, ja, met de strengheid van God. Hij is een heilig, rechtvaardig God. Aan de andere kant is hij een liefdevolle God. Wat zijn we toch blij en dankbaar dat hij zijn leven heeft gegeven om ons te redden. En dat we daarna eeuwig heerlijkheid hebben en dat we daarna uit mogen zien. Ook in deze tijden die alleen maar angstiger en moeilijker worden voor de mensen. Maar we hebben een hoop. En dit leven duurt maar even, toch? En dan zijn we bij de Heer. Dus het is heerlijk om daarna uit te zien. Vader, ik wil u danken voor uw woord, Vader, wat duidelijk is. Het is heel duidelijk, u bent een heilige, rechtvaardige God. En u hebt de allerhoogste standaard van de rechtvaardigheid, want u bent dat zelf. En dat heeft u overgegeven aan uw Zoon, Vader, om de mensen te oordelen. Maar u hebt ook het oordeel uitgegoten op uw Zoon, om juist diezelfde mensen te redden. Zodat ze niet onder dat oordeel vallen. Vader, dank u wel. Hij is de redder nu, Vader, maar eenmaal zal hij ook de rechter zijn. En we danken u, Vader, dat wij als lichaam van Christus, hier leden van het lichaam van Christus, als gelovige vaderen, gered zijn van dat oordeel. En dat we zo meteen voor altijd bij u zullen zijn. Wat een heerlijk uitzicht, wat een toekomst, Vader. En daar willen we u voor danken. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even pauze houden, een kwartiertje, en dan zijn we zo meteen weer terug.